We lezen vanavond met elkaar uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus. Er was niet veel schriftkennis voor nodig om dat te raden, want de uitdrukking die in de titel van deze toespraak staat, die komt voor in 1 Timotheus 3, vers 15. Wij lezen vers 14 tot 16 in 1 Timotheus 3. Ik lees uit de Telos-vertaling. Wie van u heeft de herziene statenvertaling meegebracht? Oeh, ik vrees dat de NBV het nog steeds wint. Nieuwe Bijbelvertaling, wie heeft die bij zich? Oh, u leest allemaal nog gewoon de NBG, begrijp ik. Statenvertaling, de oude, kijk, de originele. Wij lezen 1 Timotheus 3, vers 14 tot 16. Deze dingen schrijf ik je in de hoop spoedig tot je te komen. Maar als ik uitblijf, schrijf ik opdat je weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, de pilaar en grondslag van de waarheid. En ongetwijfeld groot is de verborgenheid van de godsvrucht. Hij die geopenbaard is in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, gezien door de engelen, gepredikt onder de volken, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. Ik wil daar nog iets bij lezen uit de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 4. Wij komen daar enkele malen het woord waarheid tegen. In Efeziërs 4 vers 15, daar zegt Paulus, terwijl wij de waarheid vasthouden in liefde, in alles opgroeien tot hem die het hoofd is, Christus. En dan in vers 20, maar zo hebt u Christus niet geleerd, waar u hem immers hebt gehoord en in hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, dat u wat uw vroegere wandel betreft de oude mens hebt afgelegd, die ten verderve gaat overeenkomstig zijn bedriegelijke begeerten, en vernieuwd bent in de geest van uw denken, en de nieuwe mens hebt aangedaan, die overeenkomstig God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Letterlijk staat daar volgens de voetnoot in gerechtigheid en heiligheid van de waarheid. Tot zover lezen we uit het woord van God. Misschien was u wel enigszins verbaasd over de titel van deze overdenking, de kerk als waarheidspilaar. U weet, we zijn ermee bezig om te overdenken wat de kerk kan betekenen te midden van deze wereld, te midden van de samenleving. Wat de kerk kan betekenen voor de mensen om ons heen. De kerk is meer dan, vergeef mij het woord, een interne gezelligheidsvereniging waar mensen het goed hebben met elkaar en die weinig uitstraling heeft naar buiten toe. Die weinig betekent voor de mensen om ons heen. Die zijn natuurlijk welkom, we zullen niemand weren bij de deur, maar we doen ook niet erg veel ons best om hen aan te trekken. Om hen binnen de muren te krijgen. En een van de aspecten daarbij is wat hier zo merkwaardig staat. De gemeente is de pilaar en grondslag van de waarheid. Het staat in een wat eigenaardig verband, want in het begin van 1 Timotheus 3 gaat het over de opzieners en dan in vers 8 over de dienaars of, als u dat verkiest, over de diakenen. Dat is wel wat verwarrend, want ik geloof dat die diakenen hier heel wat anders zijn dan wat ze vandaag gewoonlijk zijn. Ze had hier een veel bredere betekenis, zoals dienaars of mensen met een bediening heel wat meer betekent dan de armenkassen beheren. Maar goed, het gaat hier over oudsten, het gaat hier over ouderlingen, het gaat hier ook over dienaars of diakenen. En dan staat er in vers 14, deze dingen schrijf ik je in de hoop spoedig tot je te komen. Dat wil zeggen, dan kan ik nadere instructie geven. Wat goed dat Paulus niet ge-sms'd heeft in die tijd, of zelfs getelefoneerd. Dan hadden we al die dingen niet gehoord. Ik denk wel eens uit oudere tijden zijn zoveel brieven bewaard gebleven van mensen die nu nog uitgegeven worden en die de moeite van het lezen waard zijn als je een persoon wil kennen. Van onze generatie zal dat niet meer mogelijk zijn, want wij schrijven tweets en wij schrijven op Facebook en dat is allemaal zeer vluchtig. Daar blijft niets van over. Er zal nooit een boek uitkomen van uw tweets. Maar zo is het met Paulus wel gegaan. Johannes schrijft dat ook in een van zijn brieven. Ik hoop spoedig tot je te komen. Ik wil nu niet verder schrijven met inkt en pen. Maar gelukkig dat ze dat wel gedaan hebben. En wat zij geschreven hebben is bewaard tot op heden. Maar wat nog merkwaardiger is in vers 15 is, als ik uitblijf, dus als het nog langer duurt voordat ik bij je kom, Timotheus, schrijf ik op dat je weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God. De gemeente van God wordt met allerlei beelden omschreven, een lichaam, een tempel, een huis en een leger, een stad, een bruid of echtgenoten. En er zijn er nog wel meer te noemen. Hier hebt u het beeld van een huis. Maar ook het beeld van de gemeente als huis van God kan nog weer allerlei betekenissen hebben. Een huis dat wij zelf vormen, 1 Petrus 2. Wij zijn zelf de stenen, de levende stenen van een geestelijk huis. Terwijl in Efeze 3 wij huisgenoten van God zijn, dan zijn wij niet de stenen, maar degene die samen met hem in dat huis wonen. Het huis kan gezien worden als iets dat God bouwt en dan is het volmaakt. Maar ook als iets dat mensen bouwen en dan kan dat volgens 1 Korinthe 3 met allerlei verkeerde materialen gebeuren. Het is een zeer veelzijdig beeld dat je op allerlei manieren kunt gebruiken. En hier gaat het om een plaats waar een huisheer is, die wordt verder niet genoemd. Maar een plaats waar wij ons hebben te gedragen. Volgens de regels van het huis. En die worden niet door ons opgesteld, maar door de Heer des huizes. Als u bij mij op bezoek komt, dan verwacht ik van u dat u zich aan de regels houdt. Het is niet zo dat wij onze gasten bij de deur daarvan een schriftelijke samenvatting geven. Maar als u zich netjes gedraagt, dan houdt u zich vanzelf aan de regels. Maar we begrijpen allemaal, als je bij een ander op bezoek gaat, dan kun je niet gedragen alsof je bij jezelf thuis bent. De gast hier zegt wel, doe net of je thuis bent, maar dat meent hij niet echt. Want hij weet niet hoe u thuis bent. Maar hij bedoelt, als u zich voel u vrij, u bent hier niet ingebonden door allerlei zware, ingewikkelde regels. Voel je vrij om je te gedragen zoals je dat zegt hij als een blijk van vertrouwen naar u. In het huis van God gelden ook regels. En het is merkwaardig dat hij dat zegt in verband met de oudsten en de diakenen. Want met name die oudsten of ouderlingen, die hebben daarop toe te zien. Dat wij ons goed gedragen. Zij zijn als het ware de onderkoninkjes in de gemeente onder het algemene toezicht van de Heer. Hij maakt uit hoe wij ons hebben te gedragen. En dan nog merkwaardiger is dat juist in dit verband Paulus spreekt over de gemeente van de levende God als de pilaar en grondslag van de waarheid. De gemeente is de pilaar, dat is een zuil. En wat er op die zuil staat, dat is van verre zichtbaar. Je zou het met een vlaggenmast kunnen vergelijken of met iets anders, dat hoog is, dat wijd en zijd zichtbaar is, nog sterker zoals bij een kerktoren, waar mensen uit de verte al kunnen zien, daar staat een kerk. En of er nou een haan of een kruis op staat, daar kunnen ze ook nog zien wat voor soort mensen daar samenkomen. Dat is de pijler. En dan staat er ook grondslag van de waarheid. Het is ook een fundament dat door waarheid gekenmerkt wordt. Je zou kunnen zeggen, van de nok tot het fundament moet de gemeente een plaats van waarheid zijn. En als je dat ziet in samenhang met die oudsten, dan betekent dat ook dat een van hun taken is om daarop toe te zien. En dat komt nog wel meer tot uitdrukking. En dat is vooral in een tijd als de onze van grote betekenis, omdat wij in een tijd van groot individualisme leven, waar een iegelijk doet wat goed is in zijn eigen ogen, als in de dagen van de richteren. Er staat zo bij toen er nog geen koning in Israël was. Want een koning ziet erop toe dat de dingen in geregelde orde verlopen als het een goede koning is. Dus ik vind het wel merkwaardig dat deze ouderlingen, deze oudsten, daarin deze verantwoordelijkheid hebben. Later in hoofdstuk 5 van 1 Timotheus wordt dan ook gezegd in vers 17, laat de oudsten die goed besturen dubbele eer worden waard geacht. Vooral zij die arbeiden in woord en leer. Dat hoeven ze helemaal niet te kunnen. Ik was vanmorgen in een gemeente waar we altijd eerst met de ouderlingen, ja daar heten ze ouderlingen en geen oudsten, samenkomen om te bidden en we hadden het over de aanvulling en zij vroegen, hoe doen jullie dat, er nieuwe oudsten bij krijgen? Er zijn natuurlijk allerlei methoden om dat te doen. En toen hadden we het ook over de soort eisen waaraan ouderlingen moeten voldoen. Mijn ideaal is dat je 3 soorten oudsten hebt. Pastorale oudsten, dat zijn ze lang niet allemaal. Een ouderling gaat niet op huisbezoek omdat hij ouderling is, maar omdat hij pastorale kwaliteiten heeft. En er zijn heel wat meer mensen in de gemeente die geen oudste of ouderling zijn en die ook pastorale kwaliteiten hebben. En heel wat beter geschikt zijn om dat te doen dan sommige ouderlingen. Ik heb ook nooit begrepen waarom nou juist ouderlingen het pastorale werk zouden moeten doen, want daar zijn ze vaak helemaal niet geschikt voor. Een ouderling ben je in de eerste plaats als bestuurder van de gemeente. Maar het zijn ook weer niet allemaal bestuurders, een goede evenwicht. Ten tweede de oudsten met pastorale gaven en ten derde de oudsten die inzicht hebben in de waarheid van God. Leraarskwaliteiten, pastorale kwaliteiten en bestuurlijke kwaliteiten. Een goede mix van die 3, dat is een goede waarborg om je voor een heleboel problemen te bewaren. Maar hier zien we dat ook, ze hoeven niet allemaal in staat te zijn om te arbeiden in de woord en het woord en de leer, maar bij sommigen moeten dat wel hebben. Want de gemeente is de pijler en grondslag van de waarheid. Wat betekent dat? Dat betekent als ik hier op aarde rondwandel op zoek naar de waarheid, en dat zijn verschrikkelijk veel mensen, zeker in een tijd waar zoveel fundamenten zijn losgeraakt, zijn veel mensen op zoek naar een, laten we maar bescheiden zeggen, een glimp van de waarheid. Nou, wij hebben het antwoord. Dan moet je wezen bij de kerk, bij de gemeente. Ik gebruik die woorden vanavond door elkaar. U zegt misschien, nee, moet je wezen bij de Bijbel. Ja, maar dit lezen de mensen niet. Ze hebben er vaak niet eens één, of ze hebben hem ergens in de kast onder het stof staan. Wij zijn hun Bijbel. In ons kunnen ze lezen als het goed is wat God bedoeld heeft. De Bijbel wordt genoemd, nou ja, de Bijbel kun je niet helemaal zo zeggen, maar de Heer Jezus zegt in Johannes 17, uw woord is de waarheid. Dat kun je wel toepassen op de Bijbel. Dat is waar. En de Heilige Geest wordt ook genoemd in het Johannes-evangelie, de geest van de waarheid. Maar waar op aarde vind ik het woord? Het is de kerk die Bijbels drukt. Het is de kerk die het woord verspreidt. En vooral het is de kerk, de gemeente, die het woord verkondigt. Daar moet ik zijn. Een hele oude kerkvader Cyprianus heeft al gezegd, nulla salus extra ecclesiam. Er is geen heil buiten de kerk. Later ging dat betekenen buiten de Rooms-Katholieke kerk, dus je moest lid van die kerk zijn om aan het heil deel te krijgen. Maar als je nou even die toepassing daarvan losmaakt, dan zit daar veel waarheid in. Als iemand op aarde op zoek wil gaan naar heil, dan moet hij zijn bij de kerk, bij de gemeente. Want die kent het heil. Want die heeft de Bijbel. En daar woont ook de Heilige Geest. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Heilige Geest in u woont? 1 Korinthe 3 vers 16. Daar is het woord van de waarheid en daar is de geest van de waarheid. En nu moeten we meteen al een heel droevig feit vaststellen. Voor 1517 was het duidelijk, althans hier in het Westen, want je had ook nog de Oosters-Orthodoxe kerken, waar je de waarheid kon vinden, dat was in de kerk en dat was de Rooms-Katholieke kerk. Na de reformatie leek het even duidelijk, want toen was het aantal met 100% vermeerderd, toen waren er 2 kerken. Dus dan hoeft hij alleen maar vast te stellen welke van die twee is de ware en welke is de valse. Als je daarover leest in de Nederlandse geloofsbelijdenis, dan worden ons daar kenmerken gegeven om tussen de ware en de valse kerk te onderscheiden. Was het nog maar zo eenvoudig. Ik vind dat trouwens hele goede kenmerken. Ik heb al eens eerder gezegd, ik vind ze lang niet compleet. Ik vind dat er nog best een heleboel bij mogen. Maar het is in ieder geval goed om mee te beginnen met die drie. De zuivere handhaving van de sacramenten, de zuivere verkondiging van de leer, daar heb je de waarheid. En ook nog eens een keer de handhaving van de tucht. Maar intussen hebben we 15 soorten gereformeerd. En we hebben 150 soorten evangelies. Vertel maar, waar moeten wij wezen als het gaat om de waarheid van God? Als iemand nog zou zeggen, als je op zoek bent naar de waarheid, dan moet je bij de kerk zijn. Dan kan hij terecht zeggen, waar moet ik dan in Apeldoorn wezen? Er zijn zoveel kerken en zoveel gemeenten. En ik ben er wel een beetje blij dat we er vanaf zijn, een beetje boelblij, dat we er vanaf zijn dat die kerken onderling ook zouden zeggen, kom hier, want wij hebben de waarheid in pacht. Men zei het een beetje anders, maar daar kwam het op neer. Ik zal u een krasse mededeling doen, u kunt toch even nog niks terugzeggen. Maar ze hebben geen van alle de waarheid in pacht. Ze hebben er allemaal iets van mogen zien. Ze hebben ook allemaal hun eigenaardige leerlingen waarin ze van elkaar onderscheiden. En dat zijn juist niet hun sterkste punten. Dat dachten we vroeger. Die leerlingen die wij alleen hadden en die niemand anders had, dat waren juist onze sterke punten. Want daarin konden we ons profileren. Daarin konden we verschillend zijn van de anderen. Daardoor kon je duidelijk zien dat bij ons de waarheid was. Nu gaan we steeds meer ontdekken, ik tenminste wel, dat juist al die leerlingen die je in één kerkelijke gemeenschap vindt, waarschijnlijk allemaal fout zijn. Ik zat pas heerlijk bij de Italiaan te eten samen met een van de bisschoppen van Nederland. En ik vertelde hem dit wat ik daarnet zei. En toen zei ik, dat geldt voor jullie ook. Maar hij zei, wat hebben wij dan fout? Wat wij alleen maar zeggen. Nou, bijvoorbeeld de Maria als onbevlekte ontvangenis. Dat hebben de Oosterse kerken ook gezegd. Nee, dat hebben de Oosterse kerken niet. Dat hebben jullie alleen en dus is het fout. Nou, we hebben nog een paar. We hadden een heel goed gesprek samen. Ik vind het een fantastische man. Maar dat geldt ook voor de leerlingen die alleen in de groepering waar ik nog steeds mijzelf toe reken verbonden worden. Dat durf ik rustig te zeggen. Ik zet steeds meer vraagtekens achter leerlingen die ze alleen bij u of alleen bij ons hebben. Ik begin steeds meer te begrijpen, denk ik, hoe ontzettend belangrijk de traditie is. En nou heb ik het niet over traditionalisme, ik heb het niet over uiterlijke gewoonten, maar ik heb het over de overgeleverde leer. In de reformatorische kring gebruikt men graag de uitdrukking de kerk van alle eeuwen. En ik begin steeds meer respect te krijgen voor die kerk van alle eeuwen. De waarheid is niet zozeer wat ze bij u in de kerk of gemeente zo mooi zien en wat de anderen allemaal niet zien, want dat kon nou juist waarschijnlijk wel eens een eigen bedenksel zijn. De waarheid is veel meer dat wat door alle kerkscheuringen heen zo goed bewaard is gebleven. Datgene wat we gemeenschappelijk hebben en niet datgene waarin wij verschillen. Dat is steeds minder interessant. Niet alleen maar omdat we zo graag bruggen willen slaan en elkaar zo goed willen begrijpen en aanvaarden enzovoort. En dus verdoezelen wij die verschillen maar. Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof omdat die verschillen inderdaad niet zo verschrikkelijk belangrijk zijn. Ik durf zelfs te zeggen dat die dingen, als wij die verschillen juist zo verschrikkelijk benadrukken, dat dat een sectarisch trekje is. Dan kan me niet schelen of u katholiek of reformatorisch of evangelisch bent, want dat is een trekje dat hoort gewoon bij de oude mens, dus dat kun je overal tegenkomen. Er is geen enkele groepering of richting die het monopolie heeft voor sectarisme. Het sectarisme is eenvoudig een van de werken van het vlees, zegt Galaten 5, en het schuilt in ons aller hart. Maar ik zal u wel vertellen dat evangelische kringen daar een veel grotere neiging toe hebben. Kijk, we hebben wat dat betreft, als het gaat om de waarheid, ik ga straks ook nog andere betekenissen van het woord noemen, maar eerst hebben we het heel eenvoudig over wat waarheid gewoon in het alledaagse leven betekent. Waar, iets is waar of iets is niet waar. Iets is waar als het klopt met de feiten en als het er niet mee klopt, dan is het niet waar. De gewone betekenis. Wat is waar en wat is niet waar? Daar willen we het eerst over hebben. En wat dat betreft zie ik juist bij evangelische kringen een grote gevaar dat men daar zoveel waarheden krijgt als mens. En er is ook een reden voor. Ik ga u direct het omgekeerde gevaar noemen en dat is het gevaar van het confessionalisme. De verabsolutering van geloofsbelijdenisgeschriften. En ik daag u vanavond uit dat we samen proberen tussen die twee uitersten door te laveren. Maar eerst dat ene uiterste. Ik begin bij het eigen volk, zo gezegd, waar ik zelf mezelf toe reken. Ik zie een groot gevaar van wat ik noem biblicisme. Kijk, vroeger als iemand een eigenaardige leering had, dan kon hij dat bij een verjaardag eens proberen aan de anderen dat te verkopen. Met meer of minder succes. Nu kan iedereen al die dingen op het internet gooien. Ik word er zo moe van al die mensen die zeggen, ja, maar ik heb op het internet gelezen en ik begrijp het niet dat rijp en groen, dat iedereen alles wat maar in zijn bolle hoofd opkomt op het internet kan gooien. Maar dat het daarmee nog niet waarder wordt. En een heel sterk, en dat is typisch evangelisch en vooral aan de meer charismatische kant, heel sterk is daarbij het beroep op de Heilige Geest. Er is een grote onkunde over de traditie, de traditionele leer, zoals bijvoorbeeld, nou laten we nou maar zeggen, bij uitstek samengevat wordt in de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. Dat is toch wel iets waar gelovigen van alle mogelijke richtingen elkaar in zouden kunnen vinden. Een Duitse katholieke professor in de filosofie zei ooit tegen mij, dat was een dame. Die zei, meneer Ouweneel, in elk geval hebben wij toch dit gemeenschappelijk, dat wij staan op diezelfde geloofsbelijdenis van Nicea. Vandaag zou ik gezegd hebben, heerlijk zuster, halleluja, op woorden van gelijke strekking. Toen zei ik met mijn eigen wijze hoofd, jawel, dat is zo, maar alleen u aanvaardt ze omdat ze bekleed zijn met het gezag van de kerk en ik aanvaard ze alleen in zoverre ze in overeenstemming zijn met de schrift. Vreselijk eigenwijs antwoord, waar ik volledig achter sta, alleen ik weet niet of ik het zo zou zeggen. Dat is een groot verschil. Je kan wel iets vinden, maar daarom hoef je het nog niet altijd te zeggen. Maar ze had gelijk, ze had gelijk. Ik merk bij evangelici dat die niet eens een flauw idee hebben wat er in de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel staat. Of kortweg die van Nicea. Klopt dat niet helemaal. Geen idee. En ze hebben dat ook helemaal niet nodig. Ik kom mensen tegen op het internet, want ik snuffel daar nog wel eens. Die ervan uitgaan dat wat per definitie tot de traditie behoort, dat zal wel fout zijn. Ik merk dat ook bij mijn dierbare vrienden, de Messiaanse Joden. Daar heb je datzelfde. Ze willen zich geen christenen noemen, kan ik begrijpen. Ze willen zich niet rekenen tot de grote mainstream christen van het christendom, kan ik allemaal begrijpen. Wat ik niet kan begrijpen is dat ze het wiel en het vuur opnieuw willen uitvinden. En alles overnieuw willen doen. De leer van de drie-eenheid, die is zo oeroud, die zal dus wel fout zijn. Want de katholieken hadden die leer ook al en dus zal die wel fout zijn. En dat is een hele naïeve gedachtegang. Er is over die leer van de drie-eenheid eeuwen gestreden. De strijd van Nicea in 325 en de strijd in het concilie van Constantinopel in 381. Die geloofsbelijdenis van 325 werd aangevuld in 381, vandaar dat je eigenlijk zou moeten zeggen de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. Dat waren twee wat we noemen ecumenische concilies. Dat waren namelijk concilies waar het nog werkelijk ging om de gehele ongebroken christelijke kerk. Dat is fenomenaal. Er zijn maar vier van die concilies geweest, eigenlijk nog wel meer. Maar toen was eigenlijk al de verwijdering tussen Oost en West voltrokken. Het derde was in 431, het concilie in Efezen, waar het ging om Maria als de moeder van God. Nou zullen protestanten wat aarzelen om dat nou zo over te nemen. Maar er zat wel een goede gedachte achter. En dat is, je kunt de menselijke en de goddelijke natuur van Christus niet zo ver uit elkaar halen... dat je wel zegt, Maria was zijn moeder als mens, maar niet zijn moeder als naar zijn goddelijke natuur. Dat was in elk geval een gezonde streven. En 20 jaar later, in 451, het concilie van Chalcedon, kwam men tot deze formule, zeg ik nou maar. Christus is één persoon met twee naturen, een goddelijke en een menselijke natuur. 451, dat betekent ruim Vier eeuwen was er gestreden over de waarheid van de verhouding tussen de goddelijke personen, Vader, Zoon, Heilige Geest, en de verhouding tussen de twee naturen van Christus. Alles was uitgeprobeerd. Christus is twee naturen en twee personen, fout. Christus is één persoon en één natuur, fout. Het klinkt al wat simpel, hè? Maar men heeft er 400 jaar over gedaan om in te zien, twee naturen, één persoon. Nou, wat is nou confessionalisme? Dit is toch fantastisch? Dit delen we met elkaar. Confessionalisme gaat in de eerste plaats natuurlijk over heel wat meer dan de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik bedoel, als je naar de drie formulieren van enigheid kijkt, dat is een heel boekwerk. Ik herinner me een jongen of een meisje, ik geloof een jongen uit vergaderingskringen die op de Driestar in Gouda kwam en te vroeg, ja, je kan hier wel op school komen, maar dan moet je wel eerst de formulieren van enigheid ondertekenen. Nou, geef ze maar even zitten, dan zal ik ook even doorkijken. Toen kwamen ze met zo'n boekwerk aan, zegt hij, ja, wist die jongen veel. Dat is de Heidelbergse catechismus, dat is de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels. Nou, dat alleen door te lezen is al een hele klus, want dat is zware kost. En dan ook nog te begrijpen wat je leest en ook nog je afvragen of je daarmee instemt. Confessionalisme is de houding, het is waar omdat het in de belijdenis staat. Dat is confessionalisme. Terwijl iedereen weet, de confessie is waar in zoverre ze met de Bijbel in overeenstemming is. En dat moet in elke generatie opnieuw doorworsteld worden. Dat hoeft niet de hele goede gemeente te doen, maar theologen hebben die verplichting. Want alleen de schrift is waarheid. Maar al onze theorieën over de schrift en ook alle geloofsbelijdenissen die we uit de schrift afleiden, is menselijk, is gebrekkig mensenwerk. Dat is ook een simpele formule, kunt u allemaal makkelijk onthouden. De Bijbel is absoluut, al ons getheologiseer over de Bijbel is relatief. Daar kunnen we elkaar op aanspreken. Confessionalisten doen dat niet, want die weten dan al dat het zo is, want het staat in de confessie. Dat is de ene uiterste. Dat is net zo verwerpelijk en net zo verkeerd als dat biblicisme van veel evangelische leiders die geen flauw idee hebben van de christelijke traditie, waar eeuwen en eeuwen over gevochten is, en gestreden en geworsteld om erachter te komen, die dat allemaal terzijde schuiven, ze weten het ook niet, ze hebben de Heilige Geest en die zal het hun allemaal duidelijk maken. Nou, je ziet het gevolg daarvan op het internet, een veelheid aan de meest aan meningen en de meest absurde meningen. Heel veel mensen vallen elke keer in dezelfde valkuil die eeuwen en eeuwen geleden al gemaakt zijn en toen ontmaskerd zijn en toen heeft men gezegd, oké, die valkuilen moeten we vermijden, moeten we niet weer doen. En je ziet nu zoveel mensen die het wiel en het vuur opnieuw willen uitvinden, zei ik al, en die gewoon weer in diezelfde valkuilen vallen. Alsof er geen geschiedenis is geweest van de christelijke kerk, waarover al die waarheden al zo uitvoerig geworsteld is. En waar men tot resultaten is gekomen waarvan je nu nog steeds kunt zeggen, wat kunnen we ontzettend dankbaar zijn dat het dat toen zo is vastgelegd, omdat we in grote lijnen daar nog steeds mee kunnen instemmen. Maar op het moment dat iemand gevaar loopt om die confessie op één lijn te stellen met de Bijbel, oho. Dan gaan we nog eens even dieper kijken. De geloofsbelijdenis van Nicea wordt van Christus gezegd, God uit God, licht uit licht. Daar zit heel wat meer Grieks denken achter dan Bijbels denken. De Bijbel spreekt nooit zo. Ik zeg niet dat het fout is, maar ik zet daar wel een kantteken, een vraagteken bij. Ik wil dat wel eens doordenken en bestuderen of dat Bijbels waar te maken is. Maar dan gaat het over de details en dat moet ook. Want ik zeg het nog eens, elke geloofsbelijdenis is relatief, alleen de schrift is absoluut. Dat beleiden we ook allemaal. Maar wees je gebeend als je aan de confessie komt. Dat is confessionalisme. Waarbij de confessie in de praktijk als de gezaghebbende uitlegger van de Bijbel wordt opgevangen. Ziet u de twee uitersten? De kerk is de pijler, de grondslag van de waarheid. Maar dat is Gods waarheid. Dat zijn niet de theorieën die wij op die waarheid hebben gegrond. Ik geloof zeker dat God de Heilige Geest met zijn volk is geweest. Dat is het argument van katholieken. God heeft zijn geest aan de kerk geschonken en daarom geloven wij, de Heer Jezus heeft dat ook gezegd, beloofd, dat de geest ons zou leiden in alle waarheid. Het was een belofte, dat heeft hij gedaan en wij vertrouwen op die belofte. En dus geloven wij ook dat hij de Rooms-Katholieke Kerk in alle dingen heeft geleid en dat haar resultaten dus geaanvaard moeten worden. Ook al staat het niet rechtstreeks zo in de Bijbel, al die afleidingen zijn onder leiding van de Heilige Geest gebeurd. Nou, de reformatie brak daarmee, die geloofde daar niks van. En deed vervolgens precies hetzelfde. Al de generatie na de reformatoren zie je dat al afleidingen uit de Bijbel, die hebben net zoveel gezag als de Bijbel zelf. En zo ontstonden allerlei theorieën waarmee later weer andere mensen moesten breken. Want de Heilige Geest leidt ons in alle waarheid. Maar daarmee wil nog niet gezegd worden dat wij ons in alle waarheid hebben laten leiden. Dat wij geen dwalingen binnengebracht hebben. Dat maakt het leven er niet gemakkelijker op. Want we hebben constant een verantwoordelijkheid naar de wereld toe om de waarheid van God hoog te houden en tegelijkertijd constant een gevecht, een innerlijke worsteling om te weten wat is dan precies die waarheid. Want we hebben vandaag niet meer twee kerken, de ware en de valse. We hebben een menigte aan kerken en gemeenten, zei ik al. Toch beleef ik het als heel bijzonder dat wij in een tijd leven waarin we op zoek zijn naar de overeenkomst. U weet dat ik met bisschop Gerard de Kort een boekje heb geschreven, Rome en Reformatie. En we hadden allebei behoefte aan om een heel lang hoofdstuk te beginnen met alles waar we gelijk over dachten. Dat heeft eigenlijk te maken met die geloofsbeleiders van Nicea. In het hele boekje vindt u geen discussie over de rechtvaardiging uit het geloof alleen. Omdat we daar gelijk over dachten. Er was 500 jaar nodig tot op 1999 voordat Lutheranen en Katholieken ontdekten dat ze in wezen gelijk dachten, maar altijd niet goed naar elkaar geluisterd hadden. Dat vind ik zo'n frappant voorbeeld. 500 jaar lang hadden ze voor nodig om te ontdekken dat ze langs elkaar heen praten en dat ze hetzelfde bedoelen. Ik ben nu met een tweede boekje bezig, dit keer over de verschillen tussen reformatorisch en evangelisch, samen met Jan Hoek, dokter Jan Hoek, theoloog in Veenendaal. We zijn weer begonnen met een lang hoofdstuk over alle dingen waar we gelijk over denken. Want heer, dat is het langste hoofdstuk van allemaal en daarna komen pas de verschillen. En ik zal u vertellen, er is weer een onderwerp wat u zou verwachten in het boekje, wat er niet in staat. Net als over die rechtvaardiging uit het geloof. We hebben geen hoofdstuk over de uitverkiezing. Want we ontdekten dat we er allebei precies gelijk over dachten. En dat geldt niet alleen voor hem, maar dat geldt ook voor andere theologen en reformatorische kring. Met name in de, wat vroeger de hervormde kerk heette, zie je daar geweldige vooruitgang op dat punt in het denken. Denk maar aan professor Willem Verboom, die zaterdagmorgens altijd vragen beantwoord. Er is een ontwikkeling gaande en die heeft een merkwaardig resultaat, dat we steeds dichter naar elkaar toe groeien. Komende week hopen we een retraite te hebben, van 's middags 12 tot de volgende middag 12, 24 uur. Met een aantal geestelijke leiders uit dit land. Er zijn een paar bisschoppen bij. Er zijn vertegenwoordigers van allerlei kerken en genootschappen, van de omroep, van kranten, van allerlei mensen die iets mogen doen voor de Heer in dit land. En dat zou 10 jaar geleden ondenkbaar zijn geweest. Een dergelijk samen zijn van mensen die vrijheid kunnen spreken. Het wordt niet allemaal gepubliceerd. Er zitten geen journalisten mee te schrijven. Maar die vooral elkaars dieren willen proeven. En niet alleen maar elkaars orthodoxie. Want dat is eigenlijk in veel opzichten een gepasseerd station. We kunnen het ons niet meer veroorloven, maar het is ook niet meer zo nodig om alle verschillen uit te meten. Die tijd hebben we gelukkig gehad. Nu nog een heleboel evangelische mensen die allemaal aan de zijlijn hun eigen groeperingen vormen rond hun eigen specifieke lering. Dat is namelijk niet de kerk. In de kerk denken we over een heleboel dingen, goddank, precies hetzelfde. Met allerlei details, maar die doen er niet zo toe. Aan de rand van de kerk vind je allerlei mensen die allerlei dingen in de Bijbel ontdekt hebben, die nooit iemand anders ontdekt heeft, en die mensen achter zich aan aftrekken die hen navolgen vanwege deze specifieke leer. Dat is de grootste aanfluiting voor de kerk van God, in de brede zin van het woord. Nou, jongen, het is al 8:15 en hebben we het vooral gehad over de waarheid in de zin van de christelijke leer. Maar het is wel erg belangrijk hoor. Ik had het op Twitter gezet waar ik vanavond over zou preken. En onmiddellijk schreef iemand terecht. De waarheid is niet de leer, de waarheid is een persoon. Terecht. Maar je kunt daar ook te gauw mee beginnen. En dan maak je je te gemakkelijk af bij de vraag. Maar wat hebben wij te geloven? Alleen al over de persoon van de Heer Jezus. Wat hebben wij te geloven over een heleboel andere dingen. Die wel degelijk erg belangrijk zijn. Als het gaat om onze christelijke identiteit. Dus laten we dat niet te gauw zeggen. De waarheid van God is ook in de eerste plaats de ware christelijke leer. Tegenover allerlei leugen van Satan die in deze wereld rondgaan. Maar voordat ik bij Christus als persoon kom, is er nog een ander aspect wat ik u wil noemen. Waarheid in het Nieuwe Testament betekent vaak ook waarachtigheid. Als er staat in Johannes 4 dat wij moeten aanbidden, zegt de Heer Jezus daar tegen de Samaritaanse vrouw, in geest en waarheid, dan gaat het niet zozeer daarom dat we moeten aanbidden in overeenstemming met de volle openbare christelijke waarheid. Dat is wel zomaar. Daar gaat het er vooral om dat je het doet met een waarachtig hart. Het gaat er niet om of je op de Gerizim dan wel in Jeruzalem aanbidt. Het gaat niet om de uitwendige omstandigheden. Het gaat om de gezindheid van je hart. Het moet gebeuren in geest en waarheid. En we hebben dat zo bijzonder gelezen in Efeze 4. Als er staat, we moeten de waarheid vasthouden in liefde. De waarheid vasthouden is één woord. Als ik een nieuw Nederlands woord zou bedenken, dan zou ik zeggen, wij moeten waarheden. Want je moet dat omschrijven, daarom staat hier in de voetnoot, de waarheid vasthouden. Maar je kunt ook zeggen, de waarheid leren, de waarheid doen, de waarheid najagen. Het is allemaal waar. Het is dus een heel breed woord. Maar hier gaat het om heel praktisch iets. Hier gaat het niet om wat wij leren, wat wij verkondigen. Hier gaat het niet over de vraag of wij rechtzinnig zijn. Maar hier gaat het om het leiden van een leven in waarachtigheid. Daar staat zo prachtig in Psalm 51 en het wordt geciteerd in Romeinen 2. God zoekt waarheid in het binnenste. Hij is daar niet op zoek naar de ware leer in de schrift, in ons hart bedoel ik, maar hij zoekt naar waarachtigheid. Dat is wat men in bevindelijke kring zegt, je moet niet alleen over de waarheid spreken, je moet uit de waarheid spreken. Ik vind dat je allebei moet doen trouwens, maar goed, maar er zit een hoop waarheid in, dat uitspraak over de waarheid. Uit de waarheid spreken, dat betekent spreken vanuit een hart dat door de waarheid is in beslag genomen. En dan gaat het niet meer over de leer. We hebben het gelezen in Efeze 4, vers 24. Ik vind het eigenlijk wel jammer dat, ik geloof geen enkele vertaling het zo weergeeft. Het staat letterlijk dat die nieuwe mens geschapen is in overeenstemming met God. Zeg maar simpelweg naar het beeld van God in gerechtigheid en heiligheid van de waarheid. Ik geef toe, het is misleidend, het is verwarrend. Vandaar dan de ware gerechtigheid en heiligheid. En dat is ook wel de zin ervan. Maar hier zie je nou waarheid in die betekenis. Van authentiek zijn. Dat wil zeggen, dat wat je zegt, dat wat je doet, wat je aan de buitenkant van jezelf laat zien, tot je gedrag aan toe, dat moet in overeenstemming zijn met de gezindheid van je hart. Dat is waarachtigheid. Als daar een contrast tussen is, dan krijg je hypocrisie, huichelachtigheid. Dan doe je wat anders dan wat je bent. Je zegt wat anders dan wat je bent. God zoekt waarheid in het binnenste en niet alleen maar in de woorden van onze mond. En in de leringen van onze pen. Dat is de innerlijke waarachtigheid. Als je de waarheid van God wil leren kennen, als het over dogma's, als het over de leer gaat, dat is allemaal belangrijk, dan moet je bij de kerk zijn. Maar als je waarachtigheid zoekt, zou het ook zo moeten zijn dat je bij de kerk kunt zijn. Dan zou de kerk het grote tegendeel moeten zijn van de politiek. In de politiek gaat het er altijd om belangen. Kunnen we ons bepaalde dingen veroorloven om dingen te zeggen? Het trof mij dat nog Europa, nog Amerika de laatste weken durfde te zeggen, Mubarak stap op. Dat kon ook moeilijk, want ze hadden die man 30 jaar ondersteund. Want het was altijd nog beter om hem te hebben dan een heleboel andere lieden die een gevaar voor de christenen en voor Israël zouden betekenen. Dus dan is het moeilijk om na 30 jaar ineens te zeggen, stap op. Men zei de waarheid niet vanwege bepaalde belangen die in het geding waren. Journalisten probeerden dat bij Uri Rosenthal onder druk te zetten. En ik vind het knap hoe die mensen dan zoveel kunnen zeggen zonder wat te zeggen. Want hij zei geen enkele keer, nee, laat maar man maar opstappen. Dat is politiek. In de kerk zou je eigenlijk geen politiek moeten kunnen. Als je naar de kerk gaat, dan zou je daar mensen moeten ontmoeten. Die zekerheid zou je moeten hebben. Mensen die doorzichtig zijn, die waarachtig zijn. Waar nooit gaat om partijbelangen. Nooit gaat om mensen naar de mond te praten. Dat is de waarheid vasthouden in liefde. Dat is de waarheid doen in liefde. En dan vooral in liefde, niet waar? Je moet de liefde doen, maar de waarheid mag daarbij niet teloor gaan. Maar je moet ook de waarheid doen en de liefde mag daarbij niet teloor gaan. Hoeveel liefdeloosheid is er niet geweest in kerken en gemeenten met een beroep op de waarheid. Bijvoorbeeld op de heiligheid van God. Als je maar een beroep doet op de heiligheid van God, dan mogen we ons permitteren om mensen zeer liefdeloos te behandelen. Maar zelfs de grootste boosdoener in de kerk heeft recht op onze liefde en recht op een rechtvaardig oordeel. Wat dat betreft schieten kerken en gemeenten vaak tekort ten opzichte van het Nederlandse rechtspraak. Dan lijkt het vaak ordelijker en eerlijker en verder toe te gaan dan in menige kerk of gemeente. Terwijl het net andersom zou moeten zijn. Als de kerk zou een plaats moeten zijn waar je waarachtige eerlijkheid en fairheid ontmoet. Waar mensen authentiek zijn. Waar mensen niet met twee monden spreken. Als er een plaats op aarde is waar je eerlijke mensen kunt aantreffen, zou het de kerk moeten zijn. Weet u, we hebben het zo lang gehad over de rechte leer. Rechtzinnig tegenover vrijzinnig. Staan in de traditie van de kerk, waar zo ontzettend belangrijke dingen zijn opgetast. Ik geniet daarvan. Ik weet wel dat ik aan het schrijven ben, een evangelisch-dogmatische reeks. Maar terwijl ik dat doe, krijg ik steeds meer respect voor andere tradities. Gereformeerd, Lutheraans, ook sommige katholieke elementen, Oosters-orthodoxe elementen, zeer vooral. Heel bijzonder. Aan de ene kant klinkt het wat beperkt, evangelisch-dogmatische reeks, alsof het maar voor een deel van de kerk geschikt zou zijn. En aan de andere kant ontdek ik daar steeds meer de breedte van die geweldige traditie. En hoeveel dingen wij gemeen hebben, de dingen waar het werkelijk om gaat. Maar daarnaast, we hebben gelezen in Efeze 4, dat is de derde tekst uit Efeze 4 die ik gelezen heb, gelijk de waarheid in Jezus is. Gij geheel anders, zegt de NBG-vertaling, gij hebt Christus leren kennen. En wat jullie geleerd hebben is de waarheid in Jezus, niet de waarheid in Christus, maar Jezus, dat is de naam van hem als mens op aarde, als mens die volkomen transparant was. In één vertaling, in de Telesvertaling, zegt hij, in het Johannes Evangelie ergens, als ze vragen, wie bent u eigenlijk? Dan zegt hij, geheel wat ik u ook zeg. Andere vertalingen zeggen, wat spreek ik nog met jullie? Het is een beetje lastig woord, maar ik denk dat dit heel mooi is, zoals het hier staat. Even los van of het nou klopt of niet. Het is in ieder geval mooi. Ik ben wat ik tegen jullie zeg. Ik ben niet anders dan mijn woorden weergeven. Hij was volmaakt transparant. Hij was niet, als er staat, het is straks al genoemd in Johannes 14, vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dan bedoelt de Heer Jezus niet dat hij het verzameling van orthodoxe waarheden is. Zelfs niet dat hij het hart en de kenmerk van alle dogma's is. Maar dat betekent dat hij is de waarheid over God. Als ik God wil leren kennen, moet ik bij de Heer Jezus zijn. Hij is ook de waarheid over mij, over u. Als je de waarheid over jezelf wilt leren kennen, moet je bij de Heer Jezus zijn. Hij is de waarheid over heel deze werkelijkheid. Als je wilt begrijpen wat voor soort wereld we leven en waar die wereld vandaan komt, waarheen ze op weg is, moet je bij de Heer Jezus zijn. Hij is het middelpunt, het hart van al Gods plannen en gedachten met deze wereld. Hij is de waarheid over alles. Waarheid is altijd over iets. Iets is waar. Hij is de waarheid over God en over de mens en over de wereld en over alles. En hij is dat op volmaakt waarachtige wijze. die van ons zou kunnen zijn, zeggen dat we ons nooit mooier hebben voorgedaan dan we zijn. Wie van ons zou kunnen zeggen dat we nooit een leugentje om bestwil hebben gepleegd. Wie van ons zou durven zeggen dat er nooit een conflict is geweest tussen wat er in ons hart was en wat er uit ons mond naar buiten kwam of uit onze daden naar voren kwam. Hier was een mens die volkomen waarachtig was. De kerk, als de kerk de pijler en grondslag van de waarheid is, dan is ze dat vooral omdat we daar Christus ontmoeten. En eigenlijk is dat ook het hoofdaccent dat in 1 Timotheüs 3 gelegd wordt. Want waarom staat er anders onmiddellijk achter? En ongetwijfeld groot is het geheimenis van de godsvrucht. De verborgenheid van de godsvrucht. Godsvrucht heeft niks met vrucht te maken. Godzaligheid heeft niks met zalig te maken. De grondbetekenis van het woord eisebeia is vroomheid. Is het verheerlijken van God, de grootheid van God in het licht stellen. En dat is wat de ware godsvrucht is. De waarheid blijkt hier een persoon te zijn. In het begin van Titus zegt Paulus dat zo, de waarheid die naar de godsvrucht is. Titus 1 vers 1. Hier heb je een derde belangrijke betekenis, die trouwens met de tweede nauw samenhangt. De waarheid is Jezus. De waarheid die naar de godsvrucht is. De waarheid die tot uitdrukking komt in een godvruchtig leven, in een vroom leven. Je kunt die woorden bijna niet meer gebruiken, omdat ze zulke negatieve klanken hebben. Maar hier staat, de waarheid en de godsvrucht zijn bijna uitwisselbaar hier. De kerk is de plaats van de ware godsvrucht. Als je mensen wilt ontmoeten die God waarachtig dienen, dan ga je naar de kerk of de gemeente. Daar moet je ze tegenkomen. Dan kun je wel eens behoorlijk je neus stoten, het kan wel eens knap tegenvallen. Maar als je ze ergens zou willen aantreffen, is het daar. En die godsvrucht, die wordt dan nog weer nader ingevuld, want dat is Hij. Groot is de verborgenheid van de godsvrucht. Dubbele punt. Hij die geopenbaard is in het vlees. Wat vindt u mooier? De Statenvertaling, God is geopenbaard in het vlees, of dit? Hij is geopenbaard in het vlees. Op grond van nieuwere inzichten in de handschriften is praktisch iedereen ervan overtuigd dat dit de correcte tekst is. Hij is geopenbaard in het vlees. En als u even nadenkt, dan ziet u dat dit mooier is dan de Statenvertaling. Zo. En ik zal u vertellen waarom. Als het zou zijn zoals het in de Statenvertaling was, en dat is een kwestie van handschriften, hè? De oudere handschriften hebben het zoals hier staat, de jongere handschriften hebben het zoals in de Statenvertaling staat. Want in het begin van de 17e eeuw had men nog geen oudere handschriften. Als je zegt, God is geopenbaard in het vlees, dan zou dat nog niet per se hoeven te betekenen dat de Heer Jezus God is. Dan zou het zo kunnen zijn, theoretisch, dat de Heer Jezus een mens van vlees en bloed is, maar een mens in wie God op een heel bijzondere wijze zich heeft geopenbaard. Meer dan in enig ander mens. Maar als je het leest zoals het hier staat, Hij is geopenbaard in het vlees. Dan is die Hij een goddelijk persoon van voor de grondlegging der wereld. Die van eeuwigheid bij de Vader was, in de schoot van de Vader. En op een goede dag aan het licht getreden is. Doordat Hij deelgenomen heeft aan bloed en vlees, zoals Hebreeën 2 zegt. Het woord is vlees geworden. Niet God is geopenbaard in een mens, maar het eeuwige woord van God is vlees geworden. God kon nooit dichter bij de mens komen, nog door de geschriften van de profeet, nog door de rechtstreekse werking van de Heilige Geest, nog door visioenen en dromen en andere openbaringen, nog door zijn verschijning in de brandende braambos. God kon nooit dichter bij de mens komen. Ook niet door zich op bijzondere wijze te openbaren in bijzondere mensen, zo bijzonder als Jezus Christus. Nee, God kon nooit dichter bij de mens komen dan door zelf mens te worden. Hij, het eeuwige woord dat bij de Vader was, Hij is geopenbaard in het vlees. Ik ga u nu niet alle onderdelen van dit prachtige vers 16 uit de doeken doen of daarover uitweiden. Maar dit is de waarheid waar het in de kerk ten diepste om gaat. En nogmaals, ik heb er geen spijt van dat ik zoveel tijd heb besteed aan de rechte leer. Want ik vind dat met name evangelische mensen daar veel te lichtvaardig mee omspringen. Maar de andere kant is, de waarheid is niet los te maken van de persoon die gezegd heeft, ik ben de waarheid. De kerk is pas dan werkelijk de pijler en grondslag van de werkwaarheid als die mensen in de kerk, wij dus, allemaal gemodelleerd zijn naar de waarheid. Als wij allemaal godvruchtige mensen zijn, en hoe godvruchtiger wij zijn, des te meer zal het beeld van Christus in ons zichtbaar worden. Godvruchtig blijkt hier te betekenen vol te zijn van een persoon. Een persoon die van eeuwigheid bij de Vader was. En die geopenbaard is in de volheid des tijds. Die in menselijk vlees tot ons is gekomen. Is gerechtvaardigd in de geest. Dat wil zeggen, de Heilige Geest heeft hem gadegeslagen. En heeft nooit een negatief getuigenis van hem hoeven te geven. Gerechtvaardigd betekent hier dat zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardigheid verklaard is. Hij is de zondeloze, hem die geen zonde gekend heeft, die geen zonde gedaan heeft. De zonde was niet in hem. Dat is het drievoudige getuigenis van Paulus, Petrus en Johannes. Die verkondigd is, gezien door de engelen zelfs. Misschien mag je wel zeggen dat de engelen God nooit gezien hebben. Want God is te groot dat een schepsel hem zou kunnen aanschouwen. Ik herinner me als jong kind. Ik denk dat het in deze zaal was dat ik het zo hoorde zeggen. De engelen hebben hun schepper pas voor het eerst aanschouwd toen hij als een baby in de kribbe lag. Geen mens, maar ik denk dat je ook mag zeggen, geen engel kan God zien en leven. God is te groot en dat hij schepselijk kan worden aanschouwd. Maar als God mens wordt, kunnen engelen en mensen God zien. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, zegt de Heer Jezus in hetzelfde Johannes 4. Hij is gadegeslagen door de engelen, van het begin van zijn weg tot het einde aan toe. Hij is gepredikt onder de volkeren. En die prediking gaat tot op de dag van vandaag nog steeds door. Hij is geloofd in de wereld. En ook vandaag, als de statistiek betrouwbaar is, zullen weer 130.000 mensen wereldwijd hun leven naar de Heer Jezus geven. Ook vandaag. En hij is opgenomen in heerlijkheid. Dat staat hier helemaal aan het einde. Want hij is tegelijkertijd nog zo dicht bij ons. We brengen hem naar mensen toe in deze wereld. Ook vandaag zal de kerk, via de vele, vele predikers die het woord uitdragen, als pijler en de grondslag van de waarheid, weer zoveel mensen aantrekken. Niet door haar orthodoxe leringen, daar wordt nog nooit iemand tot bekering doorgebracht. Ze zijn belangrijk, want we moeten wel weten over welke Jezus we het hebben, over welke God we het hebben. Maar als de Heer Jezus door de Heilige Geest in de prediking dicht bij mensen wordt gebracht, niet alleen maar door wat wij zeggen, maar doordat hij uitgedragen wordt door mensen die hem leven, die op hem lijken, dan zijn wij zelf de waarheid. Afspiegeling, hoe zwak en gebrekkig ook. Afspiegelingen van de waarheid. Want waarheid en godsvrucht, die vloeien dan in elkaar over. Wij zijn niet slechts verkondigers van de ware leer. Wij zijn mensen die de waarheid leven. Die zelf als het ware gestalte geven aan de waarheid van God. Doordat Christus in ons woont. En doordat we steeds meer naar zijn beeld getransformeerd worden, naar het beeld van God in Christus. De allerbelangrijkste manier waarop de kerk pijler en grondslag van de waarheid is, is als ze bestaat uit mensen die heel veel op de Heer Jezus lijken. God heeft eenmaal in de eeuwigheid het bedacht dat hij zijn zoon wilde maken tot erfgenaam van alle dingen, zegt de Hebreeën. Wat staat ervoor dat alle dingen geschapen zijn? De Heer Jezus was de erfgenaam van alle dingen voordat er iets gemaakt was. En dan geeft u meteen aan waarom de dingen geschapen zijn. Ze zijn geschapen opdat God in zijn liefde, de Vader in zijn liefde, dat alles aan de Zoon kon geven. Maar hij gaf niet alleen de wereld aan zijn Zoon, hij gaf ook een bruid aan zijn Zoon. Dat zijn twee heel verschillende dingen. Het is als Abraham De knecht Eliezer zegt van Abraham, hij heeft alles wat hij heeft aan zijn zoon gegeven. Dat is Isaac. En nu zoekt hij een bruid voor die zoon. Is dat niet geweldig? Jozef werd gemaakt tot onderkoning van Egypte. En de farao gaf hem niet alleen heel Egypteland om over te regeren, maar hij gaf hem ook Asnat, de bruid. In de eeuwigheid heeft God het zich zo voorgesteld, om de hele wereld te onderwerpen aan de voeten van zijn zoon. Daarvoor heeft hij die wereld geschapen. Maar ook een vrouw te geven die naast hem staat. Naast Adam staat. Ik vraag het vaak, ik zal het vanavond niet doen, ik heb het trouwens al verklapt. Aan wie heeft God die eerste wereld onderworpen in Genesis 1? Want iedereen zegt Adam. Misschien 10% van de mensen zouden zeggen Adam en Eva. SGP leert ons, de vrouw is niet door het heersersambt geroepen. Dat wordt op de eerste bladzijde van de Bijbel al weerlegd. Man en vrouw samen zijn tot het heersersambt geroepen. Maar het krijgt zijn heerlijkste vervulling. In de laatste Adam. En naast hem staat de laatste Eva. Als we daaraan denken, dat we tot dit hoge ambt geroepen zijn. Samen met Christus te regeren. En niet als koningin Maxima, hè, die straks geen fluit te vertellen heeft. Beatrix is staatshoofd, Maxima zal dat niet zijn. Zo zullen wij niet naast Christus staan, als een soort randversiering, terwijl hij de feitelijke macht heeft. Nee, het zal zijn als, ik kwam straks door de koningsstadhouderlaan hier naartoe, het zal zijn als de koningsstadhouder Willem III, die net zoveel recht op de Britse troon had als Mary Stuart, zijn vrouw. Zij kreeg het eerste verzoek of ze koningin van Engeland wilde worden. Toen zei ze, als mijn man koning mag worden op voet van gelijkheid, want we hebben allebei evenveel recht op de troon. De een via de vader, de ander via de moeder. En zo is het ook gebeurd. Volkomen gelijkwaardig. Kunt u zich voorstellen? Volkomen gelijkwaardig. Zoals Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilië volkomen gelijkwaardig koning en koningin van Spanje waren. Maar ik zal geen verder beroep doen op uw historische kennis. Maar het zijn, als je ze weet, dan is het nuttige illustratie. Zo zal de gemeente met Christus verbonden zijn. Weet u waarom ik dat zo belangrijk vind? Omdat de gemeente wel eens wat meer zich aan haar stand verplicht zou mogen weten om zo te leven. Om te leven als de bruid van Christus. Die op hem lijkt, die zijn grote evenbeeld is en ons hele leven. Zou je kunnen zien in dat licht. Meer en meer het evenbeeld te worden van Christus. En nu hou ik op, want dat is een nieuwe preek. Maar hij is wel ontzettend belangrijk. Dat is de grote oefenschool van het leven. Hoe wij steeds meer praktisch die waarheid tentoonspreiden. En dat is niets anders dan Christus tentoonspreiden. Dat is de ware godsvorm. De kerk is een plaats. En dat lijkt me een mooi hoogtepunt. Waar vreemde mensen, mensen die vreemd aan de kerk zijn, komen bovenal. Niet om met rechte leringen om de oren geslagen te worden. Maar, en zelfs niet om alleen maar waarachtige mensen te ontmoeten. Want je vindt in de wereld soms waarachtigere mensen dan in de kerk. Maar het allerhoogste om daar Christus te ontmoeten. Niet alleen maar in de prediking. Maar door mensen te ontmoeten die even beelden van Christus zijn. Met alle zwakheid, maar toch door de kracht van de Heilige Geest. Mensen in wie die nieuwe mens zichtbaar is geworden. Die geschapen is in gerechtigheid en heiligheid van de waarheid. Naar het beeld van Christus zelf. Mochten we maar zulke gemeenten worden. Zulke gemeenten zijn. God help ons daarin. Ik wil met u danken. Heere God, we belijden het voor u dat we elkaar met waarheden om de oren geslagen hebben. En er bleken vaak maar halve waarheden te zijn. Want we zijn maar heel beperkte mensen. Wie zouden wij zijn dat we de waarheid in de zak zouden hebben? Het gaat erom dat de waarheid ons in beslag heeft genomen. En dan komen we altijd weer uit bij uw geliefde zoon. Hij is de waarheid. Heer, ik bid u voor alle kerken en gemeenten die hier vanavond vertegenwoordigd zijn, van zeer verschillende aard. Uit deze plaats of uit de omgeving. Heer, laat het maar plekken mogen zijn die recht in de leer zijn, dat is nooit weg. Maar toch bovenal plekken waar mensen gevonden worden in wie iets van Christus gezien kan worden. Mensen die werkelijk vroom zijn. En vrome mensen lijken op de Heer Jezus. Heer, u hebt ons daartoe geroepen dat we als gemeente van God op aarde de waarheid zouden hoog houden. En we zijn daar zo ontzettend in tekort geschoten. We zijn in zoveel kerken en kringen en gemeenten uit elkaar gevallen die allemaal een bepaalde pretentie voeren als het om de waarheid gaat. Want waarom zouden we anders ons afgescheiden hebben? Dat was toch omdat wij het zagen en de anderen niet, of minder. Heere God, hoe kunnen we dat voor u belijden? Heer, kom ons tegemoet in deze ellende. We danken u dat we in een tijd mogen leven dat we meer oog krijgen voor dat wat ons bindt en minder voor alles wat ons scheidt en wat ook veel minder interessant is. Wat ons bindt. En uiteindelijk, Heer Jezus, heeft dat alles te maken met uw persoon, met wie u bent. En niet of wij de rechte leer omtrent uw persoon hebben, hoe belangrijk dat ook is, want anders zouden we niet eens weten over wie we het hebben. Maar het gaat bovenal erom dat we u kennen. Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezond hebt. Heer Jezus, we willen u kennen. Zelfs de oude apostel zegt opdat ik hem mag kennen. Meer en meer mag kennen. En we weten dat hoe meer we u gaan kennen, des te meer gaan we ook op u lijken. Des te meer worden we zelf waarheid. Mensen in wie de waarheid zichtbaar wordt. Niet door de leringen die we uitspreken in de eerste plaats. Maar door wat mensen van ons zien. De gerechtigheid, de heiligheid, de liefde. De barmhartigheid, de genade, de goedheid, de vriendelijkheid, de trouw, de zachtheid, het geduld in Jezus dat in u te vinden was. Kom met uw geest en raak ons aan. Vernieuw onze levens. Vernieuw onze gemeenten. Opdat ze echte dragers van de waarheid mogen zijn. Zonder enige pretentie. Zonder andere gemeenten denigrerend te behandelen. Heer, kom ons tegemoet en help ons in deze eindtijd. Om zo nog een gezamenlijk getuigenis te vormen voor uw naam. Verheerlijk uw naam door ons heen. Wees met ons als wij van hier gaan. Bewaar en leid ons, Heer, op al onze wegen. Dat wij tot uw eer mogen strekken. Behoed en bescherm ons voor alle gevaren, maar geest, ziel en lichaam. We willen het volgende keer, als u het ons nog vergunt, hier bij elkaar brengen in gezondheid. Maar bovenal hier met een hart dat verlangend is, om u beter te leren kennen. We loven en prijzen uw heerlijke naam. Amen.